Dit is Radio 1. BNN Today.
We hadden het net al even over geboren leiders. Obama kwam al even langs, zo zijn er nog wel meer te noemen. En al die geboren leiders voldoen, als het goed is, allemaal aan de voorwaarden dat ze man zijn. Gemiddeld langer zijn dan de mensen om zich heen. En zeker de mensen waarover ze leiding geven. En ervan houden om zichzelf te horen praten. Mocht je nou de pech hebben om wat kleiner te zijn, een hekel aan je eigen stem hebben of een vrouw zijn.
Ja.
Dan is het allemaal nog niet zo hopeloos als het lijkt. Gelukkig. Want je kan nog steeds een geboren leider worden. En dat weet Frank Schaper, want die heeft er een boek over geschreven. Hoe je een geboren leider wordt. En het boek ligt hier. En Frank Schaper is er ook. Goedenavond. Is eigenlijk heel tegenstrijdig, hè? Hoe je een geboren leider wordt. Geboren leider, dat word je als je geboren wordt. Niet. Dat kun je niet later nog bereiken.
Ja, dat zou je denken. Maar door simpelweg geboren te worden ben je nog geen leider, is mij gebleken. Daarna moeten er nog een paar dingen gebeuren. Dus je hebt bij je geboorte wel een paar eigenschappen die aangeboren zijn. En je kan misschien ook nog wel in een situatie zitten dat je denkt dat je extra kans hebt.
Ja.
Maar daarna is het vooral belangrijk welke rolmodellen je bewust, maar vooral ook onbewust kiest in pakweg de eerste 20 jaar van je leven. En die bepalen heel veel van wat er daarna nog gebeurt.
Maar toch die genetische factoren zoals lang zijn en een man zijn blijkt. Het is allemaal uit onderzoek gebleken. Dat je graag hard en duidelijk en dominant praat bijvoorbeeld. Dat zijn ook dingen die je in de dierenwereld heel erg ziet. De grootste aap is de baas.
Lichamelijke eigenschappen tellen wel mee, maar ze zijn niet in alle gevallen bepalend. Bijvoorbeeld Napoleon was 1,60 meter, Sarkozy is 1,60 meter. En dat zijn toch ook bepaald mannetjes die zich echt als baas hebben opgewerkt.
Ja.
Willem van Oranje was 1,55 meter. Dus
hoe compenseer je dat dan, het gebrek aan lengte?
Nou, in zekere zin is het compenseren doordat je bijvoorbeeld enig gezag uitstraalt. Maar je kan gezag ook uitstralen door je mannetje te staan. Gezegd het eigenlijk al.
Ja.
Je rug recht te houden, duidelijk uit te spreken. Standpunten bepalen, acties te laten volgen op wat je ook zegt.
Toch heeft Sarkozy het wel begrepen. Want die laat zich fotograferen altijd op die manier dat hij net iets langer lijkt dan hij is.
Ja, dat klopt. Hij weet ook wel wat de schijn wat dat betreft tegen mensen kan doen. Maar het is echt niet alles bepalend. Lengte en ook niet man zijn is ook niet altijd bepalend. Dat had Margaret Thatcher bijvoorbeeld goed begrepen.
Ja, precies. Maar die had dan ook wel een aantal echte mannelijke punten in haar karakter in ieder geval die ze liet manifesteren.
Nou, dat is wel waar, omdat ze respect af moest dwingen bij haar mannelijke collega's en ook wel door haar volgers gezien moest worden als een geloofwaardig leider. Dus in zekere zin verwacht je wel van een leider bepaalde eigenschappen, of het nou een man of een vrouw is.
Mm-hmm.
Omdat je daar tenslotte toch, ja, als je die leider gaat volgen.
Mm-hmm.
En dat is het kenmerk van een leider, dat die gevolgd wordt. Dan wil je bepaalde dingen zien. Maar het is ook een beetje een schabloon wat mensen verwachten. En niet iedereen voldoet eraan. Mandela was bijvoorbeeld helemaal niet zo'n soort leider die.
Nee, helemaal niet met de vuist op tafel slaan.
Dus die deed dat met rust en Gandhi deed dat ook en Martin Luther King ook. Dus er zijn echt wel verschillende soorten.
Nou ben je in je boek op zoek gegaan naar de patronen die er te zien zijn in de levens van grote wereldleiders. En dan valt er iets op, blijkbaar volgens jou, dat het hun manier van leiding geven allemaal iets te maken heeft met hun jeugdhelden. Dat ze afgekeken zijn van popsterren, stripfiguren of andere helden.
Ja.
Vertel, hoe zit dat?
Nou, dat blijkt eigenlijk te komen doordat wij een bepaalde hersencellen hebben. Die is een jaar of 10, 20 geleden ontdekt.
Mm-hmm.
Bij toeval, bij apen in eerste instantie. En dat heet spiegelneuronen.
Ja. Ja.
En die spiegelneuronen is een bepaald soort hersencel. En die heeft als functie om te imiteren wat we zien. Dus als wij een sentimentele film zien, dan imiteren die spiegelneuronen de emoties en daardoor gaan we huilen. Maar het werkt bijvoorbeeld ook als je iemand ziet gapen, ga je zelf ook gapen. En onbewust werkt dat al van kinds af aan, dat als jij mensen ziet met wie je iets hebt of waarmee je iets mee te herkennen, dan ga je die onbewust naapen. En dat doe je ook dus als je leiderschapsgedrag ziet, dan ga je dat naapen. En dat hoeven niet per se levende mensen te zijn, dat kunnen ook fictieve rolmodellen zijn. Als je in een verhaal gaat zitten, in een stripverhaal of bijvoorbeeld een televisiefilm. Dan ga je identificeren met de hoofdpersoon en dan word je tijdens het lezen van dat verhaal of tijdens het kijken naar die serie, word je even die persoon. Nou, in die eerste 15, 20 jaar is je programmatuur van je hersenen nog volop in de maak. Dus je neemt ook een beetje van dat gedrag in je op, onbewust. En later, als je dan in zo'n positie zit, ga je dat onbewust doen.
En wat is er dan van Suske en Wiske overgebleven dat in jouw hoofd is gebleven?
Nou,
want daar was jij fan van als kind.
Ja, bij Suske en Wiske is bijvoorbeeld overgebleven dat ze altijd in KLM-vliegtuigen vlogen. Wat eigenlijk best apart is, want Willy van der Steen was een Belgische tekenaar.
Ja.
En ik ben later bij de KLM gaan werken. En ik dacht dat dat een bewuste keuze was, maar dat was al voorgeprogrammeerd.
Maar daar ben je nu ook van overtuigd dat dat de oorzaak was?
Ja, dat is zeker een van de factoren. Want het was, ik ben afgestudeerd als vliegtuigbouwkundig ingenieur. Het was veel logischer om bij Fokker te gaan werken. Maar ik was een stripboekenfanaat. Ik had al die Suske en Wiskers gelezen en ze vlogen altijd met KLM. Dus eigenlijk had ik helemaal geen keuze. Ik dacht wel dat ik een keuze had, maar onbewust was het al voorgeprogrammeerd.
En nou klinkt dat misschien nog een beetje, leuk bedacht, maar toch niet helemaal wetenschappelijk bewijs. Maar er zijn nog meer voorbeelden.
Ja, ik zou het in eerste instantie ook absoluut niet geloofd hebben. Als iemand dat tegen mij zei, dan zou ik denken, hallo, ik ben een intelligent persoon. Ik kan wel zelf nadenken en dergelijke.
Zo even Adolf Hitler bijvoorbeeld.
Nou, Adolf Hitler is een ander mooi voorbeeld. Die had in zijn jeugd had hij drie helden. Richard Wagner. Hij ging altijd naar opera's van Richard Wagner. En dan had hij bijvoorbeeld bij de derde opera, Rienzi, die zag hij toen hij 15 was. Nou, dan was hij met zijn jeugdvriend was hij daar naartoe geweest. Dan zit je 4, 5 uur lang, zat hij helemaal in die opera. Zat helemaal in dat verhaal. Daarna was hij helemaal vol daarvan. En hij zei ook tegen je jeugdvriend, hij zei, ik ga later het volk redden. Ik ga doen eigenlijk wat de hoofdpersoon Rienzi, een volkstribuun, heeft gedaan. Hm. Toen wist hij nog absoluut niet wat hij later zou gaan doen. Maar ook had hij als idool de boeken van Karl May met Old Shatterhand en Winnetou.
Ja.
En zelfs zo dat hij alle boeken van Karl May in zijn slaapkamer had. Ook later nog, toen als rijkskanselier.
Maar wat heeft hij daar dan van opgepikt?
Nou, bijvoorbeeld het heldengedrag van zo'n Winnetou. Hè. Hij zei bijvoorbeeld tegen zijn generaals, als die eventjes er niet uitkwamen, jullie moeten zijn zoals Winnetou. Want die had in zulke gevallen altijd wel een list.
Maar zou je nou ook andersom kunnen redeneren dat als Hitler geen fan was geweest van Wagner, dat hij bijvoorbeeld ook nooit zo was doorgeslagen?
Nou, er zijn meerdere ingrediënten natuurlijk voordat een Hitler was en de geboren dictator, zoals ik hem beschrijf in het boek. Er zijn allerlei factoren geweest, maar een paar van de basisfactoren die zijn echt gelegd in de eerste 15 jaar van zijn leven. En eerlijk gezegd, er is nog een ander voorbeeld uit de wereldgeschiedenis, bijvoorbeeld Stalin. Stalin die las op zijn 13e The Origin of Species van Charles Darwin. Mm-hmm. En dat maakte dat hij niet meer in God geloofde. En 2 jaar later las hij De Vadermoordenaar, een boek waarbij een bendeleider, Koba, de grote held in het boek is. En die neemt aan het eind van het boek verschrikkelijk wraak op iedereen die tegen hem was. En de volgende dag zei hij tegen al zijn vrienden, ik ben Koba en ik wil dat jullie me voortaan Koba noemen.
Ja.
En later, als terrorist, had hij in zijn schuilnamen heel vaak Koba verwerkt.
Maar je kunt het dus achteraf verklaren. Maar je kunt niet zeggen, bijvoorbeeld als Hitler Spider-Man als jeugdheld had gehad, wat historisch niet helemaal mogelijk is volgens mij, want die bestond toen nog niet. Maar zoals Obama die heeft bijvoorbeeld, dat hij dan een beter mens was geworden.
In die zin, dat is wel een mooi voorbeeld wat je daar geeft. Want Obama, daar kan je aan zijn rolmodellen zien waarom die nu doet wat hij nu doet.
Hm.
Om een voorbeeld te geven, die had als rolmodel niet alleen Spider-Man, maar ook Martin Luther King, Gandhi,
ja.
Mandela. En wat Gandhi bijvoorbeeld altijd deed, is als hij een fout maakte, dan maakte hij onmiddellijk daarna excuses. Nou, dat zie je Obama ook doen. Hoe Martin Luther King leidt, en ook zijn retorische vermogens, dat zie je Obama ook doen. Dus ja. De wijze waarop Obama leiding geeft, die kan je zo opmaken uit zijn rolmodellen.
Nou hebben wij, Wiefried en ik, vanmiddag even zitten kletsen hierover van wie zijn dan onze jeugdhelden? En daar kwamen nou niet echt uit. Er was nou niet eentje die er echt uitsprong of die meteen zo voor de geesten kwam. Wat zegt dat dan over ons? Kunnen wij dan geen geboren leiders worden?
Nee, als je mij zomaar gevraagd had, dan zou ik het ook niet geweten hebben. Want je slaat niet in je jeugd die figuren op als rolmodellen. Maar waar je bijvoorbeeld aan kan denken is, wat waren nou favoriete televisieseries bijvoorbeeld? Of was er een boek wat echt indruk op je gemaakt heeft? En welke hoofdpersoon schiet je dan te binnen als een leuke? Bijvoorbeeld, er is een hele generatie opgegroeid met de A-team. Nou, in de A-team waren 4 personen en de meeste mensen kunnen zich wel identificeren met 1 van die 4 personen. Of, mijn zoon bijvoorbeeld, die is hartstikke gek op 24. Mm. Nou, dan is Jack Bauer de hoofdpersoon. Nou, dan is dat de held. Of bij Prison Break, daar is de hoofdpersoon van Prison Break een persoon.
Maar wordt hij dan een soort Jack Bauer later? Als hij groot
nou
is?
Ja, dat is in ieder geval iets wat in zijn programmatuur zit. Ik heb het boek ook opgedragen trouwens, onder andere aan
eigenlijk
hem. En dat valt eigenlijk wel mee. Want je maakt zo je eigen combinatie van rolmodellen.
Je neemt er een paar eigenschappen
uit. Je neemt
uit.
De eigenschappen eruit. En de helden met name, dat zijn de grote voorbeelden. Ja. En vervolgens hoef je niet raar op te kijken als je dat dan zit te doen.
Nog even tot slot onze eigen wereldleider Jan-Peter Balkenende. Wie zou zijn jeugdheld zijn geweest?
Nou, de jeugdheld van Jan-Peter Balkenende was bijvoorbeeld zijn vader. Zijn vader was niet alleen directeur. Ja, maar niet bij iedereen is het zo'n groot rolmodel. Maar zijn vader was niet alleen directeur bij een grote firma, maar hij was ook nog eens voorzitter van allerlei besturen. En hij is wat dat betreft gewoon zijn vader achterna gegaan. Maar nu het Hè, voorzitter van het bestuur van Nederland.
Ja.
En ik denk dat als jullie langer na zouden denken over de eerste 15 jaar... daar zou misschien wel een radioheld of een televisieheld tussen kunnen zitten. Waarvan je denkt van, hé, dat wil ik later
ook. Ja, Suske en Wiske las ik ook veel. Dat was een journalist volgens mij, hè, werd hij. Nou, Kuifje werd een journalist natuurlijk. Maar goed. Ja. Iedereen heeft zijn jeugdhelden. Dat blijkt dus uit het boek hoe je een geboren leider wordt. En dan kun je wellicht een geboren leider worden als je het nog niet bent. Frank Schaper, dankjewel.
Graag gedaan.